begint te lezen in Galaten 5 vers 13. Galaten 5 vers 13, Paulus die daar de gemeente te woord staat over religieuze onzin. En daar staat in Galaten 5 vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. We hadden van de week Bijbelstudie, door de week de eerste Petrusbrief behandelen wij. En dan ging het ook over de vrede of de vrijheid in Jezus Christus. En we zijn als opnieuw geboren mensen vrij van aardse banden. Dus zoek ze niet altijd weer op. Het staat bijvoorbeeld ook in Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus ga niet weer terug naar die vleespotten van Egypte. Laat niet weer steeds een nieuw juk op je nek liggen. Want je komt weer terug naar de slavernij. Daar heb ik het over. Ondertussen is het morgen 4 mei, dodenherdenking. En dan hebben we dinsdag 5 mei. Dan is het bevrijdingsdag. Dan wordt er gevierd dat Nederland al 81 jaar lang een vrije democratie is zonder oorlog. Ook vrijheid. Wij mogen als geredde zielen in Jezus Christus ons in de handjes knijpen in de vrijheid die we hebben in Christus. We hebben vanmorgen nog getuigenis gehoord dat de meeste vrijen in Christus niet fysiek vrij zijn op aarde, want dan moeten ze een overheid vrezen. Maar ze zijn in ieder geval vrij van deze wereld. Maar een deel van de mensheid is ook nog eens een keer als niet geredde ziel vrij. Leven in een vrij land en kunnen doen en laten wat ze willen. En toen deed me dat denken aan een bepaalde situatie die in Koningen staat. En die zoek ik even op. Ik ga naar 2 Koningen 14. 2 Koningen 14. Toen ik dat voor de eerste keer door had, heel lang geleden, toen vond ik dat heel apart. En dit is volgens mij ook de een van... Ja, dit zal de eerste keer zijn dat ik dit in een preek ga gebruiken. 2 Koningen 14. Dan ga ik eerst lezen vers 23. Het gaat over koning Jerobeam de tweede. 2 Koningen 14 vers 23. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd de Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël en regeerde 41 jaar. Dus je had een koning Joas van Juda en een koning Joas van Israël. En het ene land wordt Amazia dan koning en het andere land wordt Jerobeam koning. En die noemen we dan nu Jerobeam de tweede. En deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, hij weet niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondig deed. Hij bracht ook weder de landpalen Israëls van de ingang van Hamat tot aan de zee des vlakke lands, naar het woord des Heeren, des God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gad Hefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat er geen opgeslotenen nog verlatenen waren en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu der geschiedenis van Jerobeam en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wederbracht, wedergebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Dat boek bestaat niet meer, het was niet nodig voor de schrift. En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen en de koningen van Israël en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. We lezen vers 26 dat de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat er geen opgeslotenen nog verlatenen waren en dat Israël geen helper had. En uit genade geef God aan dat 10-stammenrijk van Israël een opleving. Een opleving dat die koning van het land, die als zeer slecht wordt genoemd hier, een duivels persoon, 41 jaar mag hij koning zijn, en het lukt hem om de grenzen van het land weer uit te laten breiden. We lazen net in vers 25, de ingang van Hamat, dat ligt in het noorden van Syrië, bij de Turkse grens van tegenwoordig. En de zee des vlakke lands, de zee van het vlakke land, dat is de Dode Zee. Ik laat zo meteen jullie een paar kaartjes zien. Maar dat land wordt weer groter. Het gaat economisch ook wel weer lekker. Er is crisis in het Assyrische Rijk. Daar is een grote crisis. Het land Syrië, dat is helemaal kapot gemaakt door Assyrië. Dus dat zit Israël ook niet meer dwars. Egypte zit in een crisis. En in één keer kunnen Israël en Juda weer uitbreiden. Maar ze worden ook weer welvarend. Dat gaat economisch goed. Het gaat goed met de mensen. Maar er zit zo meteen een staartje aan. Jerobeam II is 41 jaar koning en ongeveer 41, 44 jaar later in 722 of 21, hangt van je rekening af, wordt dan uiteindelijk Samaria en Israël door Assyrië veroverd en is dat afgelopen. Dus 40 jaar voordat dat het laatste tijd wordt ingezet, is er nog een enorme opleving. Dat heb ik altijd heel wonderlijk gevonden, zeker toen ik voor het eerst daar een kaart over zag. En uiteindelijk wordt Israël door Assyrië veroverd. En ik zoek even heel gauw dit bij de hand hoor. Maar ik kijk even heel gauw in 2 Koningen 17. 2 Koningen 17, vers 7 en 8. En alles wat in het Oude Testament geschreven is, is ook ter lering voor alle volken en de broeders en zusters nu. Dus elk land die kan er iets van aantrekken over hoe het staatkundig met Israël en Juda ging. Als je kijkt in 2 Koningen 17, vers 7 en 8. En lees het hele hoofdstuk zelf in eigen tijd. Want het was geschied dat de kinderen Israëls gezondigd hadden tegen de Heer hun God, die hen uit Egypteland opgebracht had van onder de hand van Farao, de koning van Egypte. En hadden andere goden gevreesd. En hadden gewandeld in de inzettingen der heidenen die de Heer voor het aangezicht der kinderen Israëls verdreven had. En de koning van Israël die ze gemaakt hadden. Hier in dit land zijn ook vaak de vijanden door de Heer weggejaagd. En wat hebben de mensen hier gedaan? Hebben het heidendom opgezocht. En dan kun je wel aan je water voelen dat wat hier beschreven staat, dat een land als dit hier eigenlijk niet anders verdiend heeft. Maar ik ga eerst even verder. Ik ga weer terug naar 2 Koningen 14. Ik lees even vers 21 en 22. En het ganse volk van Juda, het tweestammenrijk, nam Azaria, die nu 16 jaar oud was, en maakte hem koning in plaats van zijn vader Amazia. Die bouwde Elat en bracht haar weder aan Juda, nadat de koning met zijn vaderen ontslapen was. Dus Azaria, ook al Uzia genoemd, die lukt het ook weer om allerlei gebieden in het oosten en het zuiden bij Juda te veroveren. Hij komt zelfs weer bij Elat, oftewel het nou Eilat is aan de golf van Akaba. Dus hij weet zijn land ook uit te breiden. Dus Israël en Juda hebben één keer een enorme opleving. Het gaat allemaal heel goed met ze. Een paralleltekst hiervan is 2 Kronieken 26. Ik lees even een klein stukje ervan. 2 Kronieken 26. En zoals altijd zeg ik, ik zal omwille van de tijd bijbelteksten noemen. Ik zal ze niet allemaal lezen. Maar als je kijkt naar 2 Kronieken 26, ik begin de vers 1 te lezen. Het gaat eigenlijk om passage vers 1 tot 15. Daar staat dan: toen nam het ganse volk van Juda Uzia, die nu 16 jaar oud was, en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Dat is dus Uzia is Azaria. Dezelfde bouwde Elot en bracht haar weder aan Juda, nadat de koning met zijn vaderen ontslapen was. 16 jaar was Uzia oud toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Jecholia van Jeruzalem. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren naar alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Want hij begaf zich om God te zoeken in de dagen van Zacharia, die verstandig was in de gezichten Gods. In de dagen nu dat hij de Heere zocht, maakte hem God voorspoedig. Want hij toog uit en krijgde tegen de Filistijnen en brak de muur van Gat en de muur van Jabne en de muur van Asdod. Daartoe bouwde hij steden in Asdod en onder de Filistijnen. Dus in de Gazastrook werd stevig huis gehouden door de koning van Juda. De Heer gaf hem daar alle overwinningen. En God hielp hem tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren die te Gerbaal woonden en tegen de Meunieten. En de Ammonieten gaven Uzia geschenken en zijn naam ging tot de ingang van Egypte, want hij sterkte zich ten hoogste. Daartoe bouwde Uzia torens te Jeruzalem aan de hoekpoort en aan de dalpoort en aan de hoeken en hij sterkte ze. En het gaat er zo door. Zegen, een opleving voor het rijk Juda en voor het tienstammenrijk Israël. Terwijl die koning van Israël, Jerobeam II, een goddeloos mens was. Ik heb me er altijd wel over verwonderd, zeker als ik eens een kaartje zag. Ik heb hier even, voor jullie hier. Hier heb je een kaartje van het rijk van koning David en Salomo. Dat liep van de golf van Akaba, van Eilat, van Egypte tot aan Zuid-Turkije en aan de Eufraat in Irak. Er was toen ook een enorme crisis aan de hand in het Assyrische Rijk en alle volken eromheen. Psalm 83 heeft te maken, dit is een paar honderd jaar ervoor. En zo ontstaat er een gigantisch rijk. En voor 80 jaar is dit een wereldrijk, waar eigenlijk de hele economie van de wereld omheen scharnierde. Nou, dat is weer een heel ander verhaal, dat heb ik jullie wel eens vaak iets over verteld. Maar uiteindelijk, u kent de geschiedenis, Salomo sterft, zijn zoon Rehabeam neemt het over. En dan scheurt het rijk, omdat hij niet goed is in het volgen van de Heer en ook door de zonde van Salomo. En dan blijft uiteindelijk blijven er twee landen over. Het kleine landje Juda en het iets grotere land Israël. En alle landen omheen raken ze kwijt. En zo gaat het een paar honderd jaar verder. En dan in één keer zie je dus, vlak voordat het allemaal afgelopen is met het tienstammenrijk en dan 150 jaar later ongeveer met Juda, dat er een opleving komt. En dat zie je eigenlijk nooit in Bijbelatlassen. Dus dat is een heel enkel in een goede atlas zie je daar een kaartje van. Hier zie je dus hoe rond het jaar 800 tot 860, dat er in één keer een opleving is. Juda, die heeft hier tot Eilat, tot aan Egypte, alle de Filistijnen ook, alles weer onder de duim. En Samaria, hè, de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël, die is weer tot aan Hamat. Heeft hij een groot deel van Syrië, Damascus, alles wat weer ingenomen. En het is een situatie die zich 40, 50 jaar duurt. Dus een enorme zegen. Dat ze vrij zijn van vijanden. Geen oorlog. Het gaat in economisch voor de wind. En de Heer verleent ze dat. Omdat Israël, zoals we dat net lazen in 2 Korinthe 14. Het ging zo slecht met ze dat de Heer hen die genade schonk. Een hele wonderlijke toestand toen ik dat voor het eerst las. Want de rijke Juden in Israël zijn sinds Salomo niet meer zo sterk geweest. Dus wat doen de Joden dan met die zegen van God? Nou, lees ik twee voorbeelden met jullie en ik noem nog even een derde. Schrijf het rustig op, ik ga er nou niet naartoe, ik ga naar Amos, maar ik noem vast even Hosea 4. Hosea 4 vers 1 tot en met 19, dat is die beroemde passage waarin staat, mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. Daar kun je lezen dat zelfs de natuur het moeilijk heeft. En daar kun je mooie parallellen zien met een goddeloze natie en een goddeloze wereld nu. Daar heb ik veel over gepreekt, dus dat ga ik vandaag niet opnieuw lezen. Ik kijk even in Amos 6. Want ik heb nou Hosea genoemd, ik lees iets uit Amos, ik lees iets uit Micha. Dat zijn drie profeten die in die tijd leven, dat Jerobeam de tweede en Amazia of Uzia de koning zijn. En ondertussen... Hebben ze die zegen. Het gaat goed met die landen. Maar de profeten die krijgen boodschappen van de Heer. En ik lees even Amos 6 vanaf vers 1. Lees zelf het hele hoofdstuk. Ik ga gauw lezen. Vers 1. Wee de gerusten te Sion. En de zekeren op de berg van Samaria. De gerusten te Sion, dat zijn de hofhoudingen in Juda, in Jeruzalem. Die gerust zijn. En de zekeren op de berg van Samaria. Dat is dus het koningshuis en de adel daar van het Israëlische Rijk. Die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken en tot welke die van het huis Israëls komen. Gaat over naar Kalnee en zie toe en gaat vandaar naar Hamat. Hè, dat is dan nou de noordgrens van Israël. De grote stad en trekt af naar Gat der Filistijnen. Dat is daar waar Gaza is. Of zij beter zijn dan deze koninkrijken of hun landpalen groter dan uw landpalen. Gij die de boze dag verre stelt. Dus jullie zien geen kwaad in het verschiet. Ah, gaat wel goed de komende tijd. En de stoel des gewelds nabij brengt. Dus de stoel des gewelds, daar zal heel snel ellende over jullie komen. Maar jullie zien het niet. Die daar liggen op elpenbenen bedsteden. Of jullie liggen op mooie bedden van ivoor. Jullie genieten jullie welvaart. Jullie genieten jullie rijkdom. En weelderig zijn op hun koetsen. En eten de lammeren van de kudde. En de kalveren uit het midden van de meststal. Die op het geklank der fluit kwinkeleren en bedenken zichzelf instrumenten der muziek gelijk David. Dus zoals ze zo mooi zeggen in het Duits, Wein, Weiber und Gesang. Sex, drugs en rock'n'roll. Het kan niet op. Men is rijk, er is welvarend, er is nergens oorlog in het verschiet. Wie kan ons wat maken? Die Egyptenaren, de Assyriërs, het gaat toch allemaal goed. En ze genieten hun rijkdom en ze vermaken zich in hun muziek. Die wijn uit schalen drinken en zich salven met de voortreffelijke olie, maar bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Dus, alcohol is hetzelfde als wat voor vorm van drugs dan ook. Ze doen zich te goed aan allerlei genotsmiddelen en ze bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Ze bekommeren zich niet over de zonde die Israël nu begaat, het Joodse volk, tegen de inzettingen die God hen gegeven heeft. Daarom zullen zij nu gevankelijk heen gaan onder de voorsteden die in de gevangenis gaan. En het banket degene die weelderig zijn zal wegwijken. De Heere heeft gezworen bij zichzelf, spreekt de Heere, de God, de Heer Scharen. Ik heb een gruwel van Jacobs houvaardij. Ik haat zijn paleizen, daarom zal ik de stad in haar volheid overleveren. En het zal geschieden, zo er 10 mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat ze sterven zullen. Oftewel, zij denken dat het zo goed gaat en de Heer zegt, ik ga jullie in ballingschap voeren. Ik gruwel van jullie navolging van mij, jullie zogenaamde godsdienst. Ik ga even naar vers 12. Zullen ook paarden, hoe zeker is die zaak dat de Heer dit doet? Nou, zullen ook paarden rennen op een steenrots? Paarden kunnen niet over rotsen lopen. Zal men ook daarop kunnen met runderen ploegen? Je kan niet met een ploeg en koeien ervoor over een rots heen. Lukt je niet. Dus zo zeker is dat de Heer dit gaat doen. Want gij lieden hebt het recht in gal verkeerd. Gal is bitter. En de vrucht der gerechtigheid in alsem. Alsem is een bitter plantje. In het Oekraïens, overigens wordt dat plantje alsem, want het groeit over de hele wereld, heet Tsjernobyl. Ze waren de christenen in 86 zo kapot van. Dat is ook 40 jaar geleden. Dat die kerncentrale explodeerde. Gij die blijde zijt over een nietig ding. Gij die zegt, hebben wij ons niet door onze sterke horenen verkregen? Dus door onze sterkte hebben we horenen verkregen. Horen in de Bijbel is een symbool van macht. Zijn we niet machtig geworden, omdat we zo sterk zijn? Het gaat hartstikke goed. God is met ons. Want zie, ik zal over uw lieden, o huis Israëls, een volk verwekken, spreekt de Heer, de God de Heerscharen. Die zullen uw lieden drukken, van waar men komt te Hamed, tot aan het beek der wildernis. De beek der wildernis, het is bij de Jordaan, bij de Dode Zee. En bij Hamat, het is daar die grens in het noorden. Het komt erop neer, ik zal jullie gewoon kapot maken. Want jullie zijn niet recht in jullie navolging van mij. Micha 6. Als je zegt van dit gaat allemaal wel heel snel, nou lees het vooral later even rustig allemaal door. Want de Heer geeft hierom heel veel profetie. Micha 6. En ik lees even vers 6 tot 8. Lees zelf het hele hoofdstuk bij gelegenheid. Waarmede zal ik de Heer tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalven? Vraagt hij dan. Zo verwoordt dan Micha van hoe dan de Joden denken. Moeten we allemaal dure dingen offeren aan God? Zou de Heer een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? Dat hebben ze afgekeken van de Baaldienst. Want mijn eerstgeborene geven betekent dat je eerstgeboren kind geeft aan de Baal. En dan hebben ook Joden gemeend dat ze dat voor God moesten doen. Denk maar over zijn naam, wat vreselijk hier staat. Er zijn miljoenen en miljoenen kinderen in de oudheid van Marokko tot aan ver in Azië zijn zo geofferd voor een afgod. En die afgod kun je identificeren als de Satan. Je leest het heel snel, maar de Heer heeft vaker Israël hierover aan de tand gevoeld in de schrift. Jullie hebben dus jullie kinderen vermoord om mij te dienen? Nee, jullie dienen de Baal. De vrucht mijns buiks voor de zonde mijn ziel. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heer van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben? En ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dat is een heel mooi vers. Dat lijkt veel op wat wij kennen als geredde zielen in Romeinen 12, vers 1 en 2. Waar de Heer van ons vraagt, onze redelijke godsdienst. Wat vraagt God nou van jullie, zegt Micha? Doe wat goed is. En doe recht. En heb weldadigheid lief. En wandel in nederigheid met God. Dat is alles wat de Heer van je vraagt. Vers 10. Zijn er niet nog ineens ieder goddeloze huis schatten de goddeloosheid en een schaarse Eva die te verfoeien is? Zou ik rein zijn met goddeloze weegschalen en met een zak van bedriegelijke weegstenen? Dus hij zegt van, is er nog een huis waar niet een of andere vorm van goddeloosheid en zonde is? Ik zie het hier niet. Dit zijn 3 profeten die allemaal onheilstijdingen schrijven over Israël en over Juda op dat moment in de eerste helft van de 8e eeuw voor Christus. En 40 jaar nadat Jeroboam de tweede sterft, dan wordt Israël dus vernietigd. Samaria wordt vernietigd, de mensen worden in ballingschap gevoerd. En de gelovigen van die 10 stammen die gaan allemaal naar Juda toe. Maar ja, voor een groot deel zijn die Joden allemaal in ballingschap gevoerd. En zo nou en dan komt er weer eens wat boven. Dus op dit moment, de laatste jaren, de Joodse Raad in Israël heeft verklaard, een jaar of 20 terug, dat de Bene en Manasse, de lui die in Israël, in India leeft, een stam van mensen die zeggen van zijn Joden, we stammen af van Manasse. De Bene en Manasse. En die zijn nou er waren nog een man of 5000, die zijn nou in etappes naar Israël teruggebracht. Van afgelopen week zijn er weer 400 terug, 200 of 400 teruggebracht. En ze zijn bijna allemaal nu overgebracht naar Israël. Want de Joodse Raad heeft naar hun tradities en gebruiken gezien en gezegd van ja, dit gaat terug naar het Oude Testament. Dit zijn nog afstammelingen van die 10 volken, van die 10 stammen. Heel interessant, maar de aanleiding was natuurlijk een hele trieste. Dan is alleen Juda nog over. Juda met Benjamin en gelovigen uit die 10 stammen. En de enige en laatste opleving die Juda dan nog krijgt, als het 10 stammenrijk al anderhalve eeuw daarvoor is weggevoerd in ballingschap, is dan nog onder koning Josia. Die niet alleen in Juda de zonde aanpakt, maar ook de afgoderij in het deel van de 10 stammen, waar hij op dat moment ook toegang toe krijgt, want er is dan weer crisis in het Assyrische Rijk. En hij kan dan de altaren en de afgoderijen in dat oude Israël kan hij allemaal kapot maken. Heeft hij nog een tijd gekregen van de Heer om dingen goed te doen. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 23. Ik ga er vandaag niet over handelen. Maar het is te laat voor de Joden. Als genade mag Josia op zijn 39e sterven om de ballingschap van Juda niet mee te hoeven maken. Dat is een genade van de Heer. De Heer zegt, ik kan niet langer wachten. Josia, jij mag naar mij toe komen. Er is nooit een betere koning geweest dan koning Josia. En op zijn 39e mag je naar de Heer toe. Maar goed. Andere keer heb ik daar wel weer over. Komende dinsdag is het 5 mei. Dan herdenken we dat Nederland alweer 81 jaar geleden is bevrijd. En ik lees vaak met jullie teksten als Romeinen 15 vers 4 of 1 Korinthe 10 vers 6 en 11. Waar je onder andere kunt lezen dat alles wat in het Oude Testament is gebeurd om ons tot voorbeeld te zijn. Of tot vertroosting te zijn of tot lering te zijn. Je kan eigenlijk wel stellen, alles wat Israël overkwam en Juda overkwam in het Oude Testament is een opmaat over wat de rest van de wereld ook overkomt. Als ze niet recht met God wandelen. Dus indachtig wat ik jullie net liet zien, deed mij dit denken, toen ik hier laatst over nadacht, van nou, het is volgende week weer 5 mei. Ik doe vaak iets over 5 mei, over de bevrijding, want Nederland heeft toch een hele bijzondere geschiedenis, waar we ons in de handjes mogen knijpen over de vrijheid die we al heel lang genieten. En toen schoot me dit in gedachten. Als je eigenlijk kijkt nu, in een land als Nederland, die ook al eeuwen geleden begon te twijfelen aan de Bijbel, waar de gemeente al in de 19e eeuw begon af te vallen. Niet zo fanatiek als in Engeland of in Duitsland of in Frankrijk, noem maar op. Maar toch, in de 20e eeuw liepen hier ook de kerken leeg. En dan zie je dus dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog komt. En na 1945 is er een ongekende tijd van vrede, voorspoed en vrijheid. We hebben nu 81 jaar al dat er geen oorlog is geweest. Nou, dat is heel zeldzaam in de Nederlandse geschiedenis. Er is een enorme welvaart. Als klein kind werd ik nog door mijn ouders vaak gezegd van jongen, geniet er maar van, want je weet niet wat je in de toekomst nog hebt. Want die waren gewend aan pieken en dalen in het bestaan. Maar het werd alleen maar, het piekt alleen maar verder, 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 verder. En ik heb jullie er vaker over gepreekt, dus ik hou het bondig. Maar je hebt nu een generatie jonge mensen in het land die van alles en nog wat willen afschaffen waarvan zij denken dat het niet goed is of gezond is of niet leuk is. Omdat ze denken dat die welvaart er altijd maar automatisch is. Er is geen gevaar. Ja, er is iets met het klimaat in de toekomst. Maar dat is voornamelijk de derde wereld. En men is alleen maar bezig met leuke dingen doen. En toen dacht ik van ja, die enorme zegen, die laatste zegen die Israël en Juda nog kreeg in die laatste eeuw van Israëls bestaan, dat is eigenlijk wat eigenlijk hier ook de westerse wereld is overkomen na de Tweede Wereldoorlog. Die Tweede Wereldoorlog was een enorme klap voor de mensheid. Was een enorm oordeel over deze wereld. En daarna liepen de mensen alleen maar meer weg van de Bijbel. Meer weg van de Heer. Terwijl het alleen maar beter en beter en beter werd. En dan kun je aan de ene kant verklaren van ja, de mensheid moet worden voorbereid natuurlijk op de komst van de Antichrist. Voor die grote verdrukking. Aan de andere kant hadden de mensen, de gemeente, de opnieuw geborenen in de vrijheid van Christus, met die gigantische vrijheid die we hier hebben hier in het Westen, in Nederland zeker, zich te pletter kunnen straatpreken en getuigen de afgelopen 80 jaar. Dat er eigenlijk tot in de laatste hoek van Zeeland of van Delfzijl of van Limburg of Den Helder niemand meer liet die ik niet kon zeggen, ja, ik heb er nooit gehoord van het evangelie. Maar goed, ik hoef je niet te vertellen hoe dat afliep. Dat is niet zo gegaan. Nou, we hebben dus morgenavond weer de dodenherdenking. En dan hebben we dinsdag 5 mei viering. Ik heb altijd heel beslist gezegd van wat zijn nou de belangrijkste feestdagen die Nederlanders moeten hebben. Nou, 5 mei moet gewoon een verplichte vrije dag zijn, elk jaar. Want dat is de belangrijkste feestdag die Nederland heeft. En 28 augustus. Want in 28 augustus, dat was de eerste keerpunt in 1672, toen Nederland bijna werd vernietigd door 4 katholieke grootmachten. En alleen door Gods zegen en langmoedigheid bleef Nederland bestaan. Nou, er is alleen een vrije dag voor schoolkinderen vooral aan overgebleven in de stad Groningen. En dat is ook het enige. Mensen weten niks van de geschiedenis hier. Maar rond 1970, toen Nederland 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog was, toen waren er al gemeenten in Nederland die dachten van, nou, geef het nog een jaar of 2, 3, 4 en dan kunnen we het wel afschaffen. Kun je het je voorstellen, in de jaren 50, 60, als het dan bijvoorbeeld dodendenking was, 's avonds, 2 minuten lang, dan moest je ook aan de weg, moest het verkeer stilstaan. Als een motoragent zag dat jij bleef rijden, dan werd je gearresteerd, kreeg je een boete.
Terecht.
Alles moest stilstaan. Nou, dat bestaat niet meer, dat weten jullie wel. Maar in 1970 dachten ze van, ja, die hele traditie is nou wel zometeen voorbij. Er is een documentaire van een hele beroemde Nederlandse filmer van Nederland in 1962. En dan staan ze op het Waterloopplein, dat toen nog bestond. Daar staat nou de Stopera op. En daar zie je een buste, een marktkoopman die verkoopt een buste van Hitler. En dan heb je allemaal mensen van, hé, dat kan je toch niet maken, man, dat kan je toch niet doen. En dan zegt iemand van die mensen, ah, het is al zo lang geleden. En dat is er maar 17 jaar later. Toen hadden de mensen nog niet eens door wat er allemaal in die oorlog was gebeurd. Dat moesten ze allemaal nog leren. Dat moesten ze allemaal nog vernemen. Dat moest allemaal nog in die dikke koppen dalen. Want de mensen konden het gewoon niet happen, verhappen dat wat er allemaal was gebeurd in die Tweede Wereldoorlog. Maar rond 1970, toen leek het zieltogend. En toen in de jaren 70, 80, 90, zeg maar, tot 2020 is er eigenlijk een ongekende herdenkingstraditie ontstaan. Ik heb er ook wel eens, kijk, mijn vader die heeft zelf de oorlog zelf beleefd, heeft in een kamp gezeten. Mijn moeder heeft de oorlog beleefd. Die konden het allemaal nog als getuigen mij vertellen. Maar dan zag je allemaal mensen die al een paar generaties vanaf die oorlog stonden en allemaal vol vuur bezig waren van, ja, we moeten die oorlog herdenken. Dat vond ik wel wonderlijk. Ik vond het wel gunstig dat mensen zich daar nog het besef hadden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het is ook helemaal niet vanzelfsprekend dat zo'n klein landje als Nederland, waar zoveel geld valt te halen, zoveel rijkdom, vrij blijft. Nou goed, uiteindelijk wordt het is nou een deel van de EG, dus uiteindelijk gaan we toch op in de vaten volken tot de Heer komt. Maar we hebben dus nou tientallen jaren die herdenkingstraditie gehad. En vorig jaar, toen was het dus 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, toen wilden ze nog één keer heel groot uitpakken met een enorme klapper. Want dan zouden de laatste veteranen en overlevenden nog een beetje in conditie waren, nog acte de présence kunnen geven. Maar eigenlijk is het vorig jaar allemaal een beetje de mist in gegaan. En dan kun je niet meer corona de schulden geven, maar dan kun je 7 oktober de schulden geven, 2023. Want het hele schenierpunt natuurlijk om de Tweede Wereldoorlog is de Jodenvervolging geweest. En ja, heel veel mensen gingen zich ongemakkelijk voelen over Jodenvervolging en dat herdenken. Want ja, Joden moeten we nou toch allemaal een hekel aan hebben. Ja, ik zeg maar gewoon waar het op staat, want de meeste import uit moslimlanden, dat zijn verleerde naties die vinden dat Joden moeten verdwijnen. En de meeste andere volken op aarde vinden ook dat Joden moeten verdwijnen. En katholieken vinden dat ook en de rest loopt er dom achteraan. En daarom is eigenlijk vorig jaar de hele 5 mei viering eigenlijk ingezakt in Nederland. Is eigenlijk geflopt. En nou merk je echt dat mensen die die traditie moeten in leven houden, allemaal aan het nadenken zijn van, hoe houden we het boel een beetje leuk op de rails? En dan gaan ze er allemaal weer domme dingen bij bedenken die er helemaal niks mee te maken hebben. Goed. De wereld nu, en vooral alle jonge generaties die je hebt op aarde, die zijn eigenlijk allemaal bezig nu met het maken van dezelfde fouten als voor 1940. De wereld wordt steeds antisemitischer. Ja, het is Gods volk, dus Psalm 83 kun je ook al lezen dat David schrijft van, ja, de wereld spant samen om ons te laten verdwijnen. De wereld wordt weer steeds fascistischer. Ik heb de laatste jaren veel aandacht eraan besteed, want fascisme is een vreselijk politiek systeem. Daar moet je niks te maken mee willen hebben. Maar heel veel mensen lijkt het blijkbaar toch weer heel aantrekkelijk. Een sterke man met geweld en vervolging die zo de wereld beter maakt. Nou, de antichrist is een fascist. Adolf Hitler, het rijk van Adolf Hitler is een prototype van het rijk van de antichrist. En Als het je goed ging, dan kon je heel snel heel erg rijk worden, maar dan moest je niet kijken naar alle mensen die gruwelijk te pakken werden genomen. Dus je kan niet moreel met een recht in de spiegel jezelf aankijken als je in zo'n systeem meedoet. Want je weet, als het jou goed gaat, zijn anderen waar het niet goed gaat. Fascisme is niks goeds aan. Goed. En ik zei net al, die groep die de Korana volgt, want laatst was er nog iemand van de partij Denk die in de Tweede Kamer zei tegen Mona Keizer van, ja, jullie grondwet Nederlanders, die komt uit de Koran. Ik heb geen één media erover zien schrijven, ik snap ook niet hoe ze erbij komen. Kijk, als je mensen gewoon dom houdt en niks leren op school, dan weten ze ook niet wat ze erover moeten zeggen. Maar als er iets haaks staat op onze grondwet, is het wel de Koran. Want de Koran betekent overheersing en elke vijand van de Koran moet gewoon worden gedood. Wij zijn hier nou, hè, dit is een land in oorlog. Dus, want het moet worden gewonnen voor de islam. Dit is een fascistisch systeem. Waar alles draait om een mythe, iets wat niet waar is. Een daad, je moet er handelen. En geweld. Dus er moet worden geweld worden gebruikt, moet worden gedood. Goed. Mensen vallen weer voor communisme. Er was niks dommers in de 20e eeuw als communisme. Heeft honderden miljoenen mensen het leven gekost. Alles eerlijk met elkaar delen. Maar voordat we dat kunnen doen, heeft een elite de bevoegdheid om gruwelijke terreur op mensen uit te oefenen. Omdat mensen nog in hun domheid niet doorhebben dat ze alles eerlijk moeten delen. Dus ik kom straks naar jouw huis en dan gaan we alles eerlijk met elkaar delen. Het komt erop neer dat jij alles kwijt bent. En als je je verzet, dan ga je dood. En anders je vrouw en je kinderen. Dat is communisme. De menselijke natuur is niet in staat om communisme te laten functioneren. Dus al die Palestina-protestantjes, dat zijn allemaal marxistische jonge lui. Die denken allemaal dat dat een nieuwe heilsleer is. Mensen leren niet van hun fouten. Mensen verwerpen God en de Bijbel. En dat leidt allemaal naar Rome. Anno 2026 is Nederland als in Richteren 21 vers 25, het laatste vers van Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël en iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Iedereen deed maar gewoon waar hij zin in had. Nou, door middel van een wereldwijde interactieve internet accepteren mensen geen gezicht meer, geen gezag meer van God, overheid, ouders of een voorganger. Alles moet goed voelen, leuk zijn en waarheid is niet ter zaken doende, want waarheid is altijd relatief. Dat is de wereld waarin je nou leeft. Mensen hebben geen enkele houvast meer. En als je kinderen maar lang genoeg daarin traint en opvoedt, dan blijft er elke generatie wel wat meer hangen. De Tweede Wereldoorlog kostte 82 mensen, miljoen mensen het leven. En in Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen omgekomen op een bevolking van 9 miljoen. En Nederland was in de Eerste Wereldoorlog nog neutraal. Maar in 1939 was Nederland eigenlijk het enige westerse land wat nog niet mee had gedaan met valse bijbels, als de Algemene Kerkbijbel. Maar toen werd dus de NBG, Nieuw Testament, ingevoerd in de kerken en... Ja, dat Henk, dat is bijbelgelovigen als ik, wij preken dat dan vaak. En ja, hoe kun je dat nou zeggen, Henk? Dat is allemaal inlegkunde. Ja, het zal wel zijn. Maar in de Eerste Wereldoorlog was Nederland er nog buiten. En in 39 wordt het Nieuw Testament, waar 6000 woorden uit weg zijn geknipt, wordt aangenomen algemeen in de protestantse kerken. En een half jaar later zit Nederland in een oorlog. En hoe? Dat is allemaal toeval natuurlijk. Maar Hitlers Rijk was een voorbode van een grote verdrukking. En mensen dus die na 45 mochten leven, hebben 80 jaar genade gekend om in vrede de Heer aan te nemen. Moet ik nagaan, de tijd die we nu achter onze rug hebben, die 80 jaar van ongekende welvaart en vrijheid en voorspoed en vrede, zelfs voor goddeloze mensen, moet deze tijd van democratie en rechtsstaat toch het beste zijn eigenlijk wat ze hadden kunnen bedenken. Nou, blijkbaar niet, want heel veel mensen nu denken, ja, we moeten toch naar rechts of we moeten naar links. We moeten in ieder geval af van religies. Of we moeten die religie aanhangen die we leuk vinden. Die man van Rome. In ieder geval van die Joden af. Ik zeg even heel kort door de bocht even waar het allemaal op neerkomt. Men kiest voor rechts, voor fascisme en onderdrukking. Of voor extreem links. Het is in ieder geval altijd niet iets wat in een voordeel is. Een heel wonderlijke toestand. Mensen weten niet wat goed is voor ze. De voorspoed en vrede is niet gebruikt om goed te doen. Net zoals Amos, Micha en Hosea schreven aan Israël en Juda in die opleving die ze nog kregen vlak voordat ze in ballingschap gingen. Een gevolg, een oordeel van God over dit land en de wereld. Want het heidendom heeft men hier meer lief dan de waarheid van God. Voor de meeste mensen is het evangelie en de Bijbel het ergste dat hen kan overkomen. Maar in deze ongekende welvaart is de jeugd heel opmerkelijk ongelukkiger dan dat ze ooit zijn geweest en geestelijker ziek ook dan dat ze ooit zijn geweest. Dus de hele 20e eeuw is de mensheid bezig geweest om meer welvaart te hebben, meer geld te hebben, meer spullen te hebben. En dan hebben ze dat allemaal verworven en dan kwamen ze erachter dat ze nog niet gelukkig waren. Als je geen God hebt en geen zekerheid van je ziel en behoud in Jezus Christus, dan kun je van alles nastreven op deze aarde, maar je komt erachter dat het leven heel hard is en dat je uiteindelijk heel snel doodgaat. De wereld is niet eerlijk. Dan krijg je toch met de paplepel ingegoten. Mensen hebben vroeger altijd moeten werken, ook om te bestaan. En dat hield er van heel veel problemen af. Maar tegenwoordig leven ze niet meer in de vrees des Heer. Nee, mensen creëren hun eigen realiteit. Dan kan ik allemaal gruwelijke dingen bedenken. Maar de laatste dagen, ik las even twee dingetjes. Het zijn even twee at random voorbeelden die de Heer mij zo aandroeg. Ik heb hier een Leeuwardenkrant. De oudste nog bestaande krant op aarde. Die lees ik altijd nog, want het is een krant uit Friesland. En die is altijd vrij conservatief om hun achterban te bedienen. Een krant is gewoon een commercieel product. En dan heb je dus mensen nodig die dat product kopen. Dus in een provincie als Friesland wilden de mensen niet de extreme meningen. Niet de extreem links, niet de extreem rechts. Dan kopen ze die krant niet. Dus Leeuwardenkrant gaf voor een krant uit de wereld vaak al aardig weer wat er aan de hand was. Dat vond ik al wel aardig voor een godloze krant. De laatste 10, 20 jaar is het helemaal over. Er komen steeds meer mensen in die redactie te zitten die inderdaad een bloedhekel hebben aan de Bijbel. Ronduit antisemitisch zijn. Heel links zijn. Of heel zweverig. Vreemd in ieder geval. En de mening van een krant, dat heb ik ooit vroeger moeten leren als student, staat altijd in het hoofdredactioneel commentaar. Dat is bij deze krant op pagina 2. Daar staat dus commentaar. En dat wordt dan altijd geschreven door de hoofdredacteur of een journalist. En dat wordt dan in een redactievergadering besloten. Jij gaat vandaag dit schrijven. Dus de krant staat hierachter. En de afgelopen jaar heb ik echt de gruwelijkste commentaar gezien. Dat ik dacht van, ik hou nou op met deze keten. Zonde van het geld dat je daar je geld nog aan uitgeeft. Aan de andere kant, zo zie je wel wat er leeft in deze godloze wereld. Op weg naar de antichrist. En wat las ik dus nou? Jullie hebben wel meegekregen de laatste weken dat er in Loosdrecht demonstraties waren geweest. Er waren demonstraties tegen de komst van een AZC. En dat zou een AZC worden waar heel veel jonge mannen moesten komen. 120 geloof ik of iets. 110. En dat was dan in de dorpskern, vlakbij scholen, vlakbij sportverenigingen, waar mensen er 's avonds langs moeten en zo. Kinderen langs moeten, meisjes langs moeten. En oh wee, dat moeten we toch niet willen, want zo lopen onze jonge mensen of onze vrouwen meer kans op ellende. Want die jonge mannen komen allemaal uit landen waar men geen respect heeft voor de vrijheid van ons. En niet met een poten van vrouwen af kunnen blijven of van kinderen. Goed, er zitten altijd twee kanten aan natuurlijk. Er waren bij die demonstraties ook een paar mensen die gooiden enthousiast weer stenen door ruiten. En gooiden dingen naar de politie. En je weet, dat loopt nooit goed af. Maar dan heb je hier dus een mevrouw, Wietske Koen. Die schrijft hier een column, dat stond vrijdag in de krant. Ik denk, hoe bedenken mensen dat? Volgens mij heeft ze de hele tijd, de hele dag, trots als een pauw met veren rondgelopen van, kijk eens wat ik nou heb bedacht. Waar pak ik even in hoor, waar stap ik in? Avond na avond liepen ze te hoop in Loosdrecht tegen de komst van mannelijke vluchtelingen. Er zouden moordenaars en verkrachters tussen zitten. Dus riepen ze AZC weg en mee over een opvang die er nog niet is. En kalkte ze, vrouw plus kids is het belangrijkste wat er is, op een spandoek. Ze toonden hun gewelddadige kant. Agenten werden bekogeld met eieren, stenen en volle blikjes frisdrank. Er was vuurwerk en er sneuvelden ruiten van het gemeentehuis. Zaterdagavond namen vrouwen de straat over om hun vrees kenbaar te maken. We hebben het over mannen van 18 tot 24 jaar die niet mogen werken en daardoor niets te doen hebben, zei woordvoerder Jip tegen het Algemeen Dagblad. Ze gaf aan bang te zijn voor incidenten met deze groep. Deze vrouwen zijn misschien wel getrouwd of wonen samen. Ze vrezen wel die vreemdeling, maar weten niet half hoe gevaarlijk de verbintenis is die ze zelf vrijwillig zijn aangegaan. Cijfers wijzen namelijk uit dat een vrouw die een relatie met een man aangaat, haar leven in de waagschaal stelt. Ik hoop dat je kippenvel hebt. Elke 8 dagen wordt er ergens in Nederland een vrouw vermoord door haar ex-man. Die ex-partner is al lang niet altijd, of ex tussen aanhalingstekens. haakjes, is lang niet altijd afkomstig uit het buitenland. Het betreft vaak gewone witte mannen die het niet kunnen velen dat ze door hun vrouw aan de kant zijn gezet of dreigen te worden gezet. En dan hebben we het nog niet eens over de bijnenmoorden en de vele gevallen van huiselijk geweld waarvoor zich elke dag wel een man bij de rechtbank in Leeuwarden moet verantwoorden. Veruit de meeste moordslachtoffers kenden de dader. Nou, dat is iets waar de laatste tijd heel veel over wordt geschreven. En dan denk ik van, dit is zo mooi appelen met peren vergelijken. Misschien is deze mevrouw wel lesbisch of niet getrouwd, weet ik het wat. En die zegt dus, mevrouw, jij bent bang voor een AZC. Heb je een vriend thuis? Heb je een man thuis? Oh man, je staat al meteen voet in het graf. Want je weet toch wel hoeveel miljoenen vrouwen worden vermoord? Femicide. Ja, ja. Dus als je kijkt naar de misdaadcijfers in Nederland en je kijkt naar die paar duizend asielzoekers die niet weten waar ze eigenlijk wat ze voor rottigheid moeten halen, en je kijkt naar de miljoenen mensen die in een relatie zitten, dan knallen die misdaadcijfers van die AZC, die knallen eruit, hè? Uit de statistieken. Dus het is appelen met peren vergelijken. Je kan ook zeggen dat heel veel gezinnen zo kapot en gebroken zijn, komt door een goddeloosheid. Waar mannen en vrouwen beide hun plek niet meer weten. En kinderen niet goed worden opgevoed. Dat is de werkelijke reden. Maar hier heb je dus iemand die zegt van, ja, de oorspronkelijke orde van God, van een man en vrouw en een gezin die kinderen mogen opvoeden, ja, gevaarlijker dan dat is er niet. En vooral als het blanken zijn. Oh, wit, hè, we zijn wit. Ben ik wit? Ik hoop het niet, dan ben ik dood. Goed, sommige mensen zouden het kinderachtig vinden dat ik dit als voorbeeldje gebruik. Maar ik wist niet wat ik zag. Ongelooflijk. Dus je kan beter een 200 asielzoekers uit Marokko bij jou in de straat hebben dan getrouwd zijn. Jongen, jongen. Ik hoop dat je de avond nog haalt. Ga maar snel dan blijven in mijn lijfhuis. Het is toch ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Mensen die in hun eigen realiteit leven. Nou, gisteren stond in hetzelfde hoofdredactorieel commentaar, dat is minder extreem, maar even anders. Daar stond dus, daar zei de hoofdredacteur zelf, die schreef over de Raad van Kerken. De Raad van Kerken is in Nederland opgericht in 1968 en vertegenwoordigt 19 kerkgenootschappen, ook de Rooms-Katholieke Kerk. Alle protestanten, alle pinkster en charismatische mensen, die hebben daar ook een relatie mee. De kopten, de orthodoxen, allemaal doen ze er mee. Alleen geen baptistenkerken trouwens. Dat zijn ook allemaal in afval, maar die doen er niet aan mee. Maar de Raad van Kerken heeft dus nou een geschrift opgesteld waar ze afstand nemen van radicaal rechts. Nou, jullie weten zelf wel hoe mijn grote afkeer van fascisme en nationaalsocialisme, van radicaal rechts, dus het is heel goed dat ze dat doen. En ze vertegenwoordigen nog altijd 5 miljoen Nederlanders die vaak in naam op schrift lid zijn van zo'n kerkgenootschap. Maar die genootschappen zijn zelf al lang zonder Bijbel, zonder leer, zonder navolging. En zijn op die manier eigenlijk nutteloos geworden. Dus ze veroordelen de protesten tegen AZC's. Nou, als inderdaad als het met geweld en alles gaat, nou, daar moet je ook niet mee te maken willen hebben. Begrijp me niet verkeerd. Maar halen een moslimpaard van Troje rustig binnen. Samen met Rome. Met Roomse Bijbels en de Roomse leer. En uiteindelijk zijn ze allemaal net zo zuur als Rome zelf. Dat is wat we nu zien aan het einde van deze genadetijd. 5 miljoen mensen die dit allemaal onderschrijven, verbonden in 19 kerkgenootschappen. Nou, de hoofdredacteur, gewoon een communist, die vond het wel, nou, dat doen ze tenminste iets goeds. Nou, ze halen de kerk en de krant nog eens een keer. Bij dit laatste punt kun je dus zien de kern van de crisis waarin de kerk nou geleeft. De gemeente van Jezus Christus, de geredden, want er zijn veel niet geredden in die kerken natuurlijk. De Laodicea-tijd waarin we leven. Door afval van de gemeente zijn er nu voornamelijk problemen. Ja, we zijn wel vrij in Christus. Maar wat zei de schrift ook alweer? Ik heb het nou vanavond nog, of morgen net voorgelezen in Galaten 5 vers 1. Laat je niet weer met dat juk gevangen. Laat je niet weer door het juk vangen. Blijf in die vrijheid van de Heer. Maar ik ga even naar 1 Petrus 2 vers 16. En dan ben ik bijna klaar voor vandaag. 1 Petrus 2 vers 16. En lees het vooral zelf even in de context. Ik heb het vorige week ook gebruikt. Het ging over de wil van de Heer. En er staat in 1 Petrus 2 vers 16, als vrijen We zijn vrij in Jezus. En niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Dus de vrijheid in Christus horen we te gebruiken als dienstknecht van Jezus. En niet voor de boze dingen van de wereld die wij allemaal kunnen bedenken. Dus die gemeente en die raad van kerken, die kan allemaal zoveel dingen bedenken over waarvan zij denken dat ze de wereld moeten redden. De wereld kunnen niet redden, die ligt in de boze. Mensen horen het evangelie te horen. Mensen horen het boek na te volgen. Eenvoudiger kan het gewoon niet worden gezegd. Als vrije in Christus hoort de gemeente gerechtigheid na te streven. Als je kijkt naar Romeinen 6, ik ga er even naar gaan naartoe. Romeinen 6, daar was hij. Romeinen 6 vanaf vers 18 af. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, want dat ben je als je opnieuw geboren bent, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid die uw vlees wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Je bent al gered in Christus, maar je leven mag in een dienst staan om voor levensheiliging. Hè, dat je kronen mag verdienen, dat je goede dingen voor de Heer mag doen, om iets te doen voor het werk in het lichaam van Christus. En niet om deze wereld te redden. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarvan gij naar je nu schaamt? Want het einde dezelfde is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. En dan staat dat hele beroemde vers. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dan hebben we dus een tijd mee mogen maken. Afgelopen 80 jaar. Ik weet niet hoe vaak ik wel niet afgelopen 25 jaar in preken heb gepreekt. Van wil je de Heer navolgen? En je woont niet in Nederland? Hey, knijp je in je handjes. Er is waarschijnlijk geen land op aarde waar het makkelijker is om te getuigen van Jezus dan in Nederland. Ik weet niet hoe dat de komende jaren wordt. Ik heb ook al een paar keer meegemaakt dat moslimmensen en zo allemaal van dat soort mooie gebaren maken. Van ik snij je keel door en dat soort gekke dingen. Maar nog altijd mag je hier vrij naar de wet getuigen. Ook op straat, waar dan ook. En niet zoals Extinction Rebellion dat wij een snelweg gaan blokkeren. Nee, je kijkt gewoon even wat zijn hier de wettelijke, de gemeentelijke statuten. En je zoekt een plek op waar je niemand in de weg staat. Je hebt geen geluidsversterking en dan mag je gewoon getuigen. Met je stem breken en mensen traktaten geven. Zo makkelijk is dat. Dat is maar een voorbeeld. Wij horen inderdaad als gemeente van Jezus gerechtigheid na te volgen. En niet zoals de gemeente dat de laatste 80 jaar deed. Sparen voor een grote auto. Druk maken voor je carrière. Die grote woning die er moet komen. Weet ik veel. Allemaal dingen van de wereld die belangrijker waren dan de Heer te dienen. En ik weet wel, begrijp me niet verkeerd. Ben je in gelegenheid om een huis te kopen, dan koop je rustig een huis. Maar jullie snappen mijn punt wel. Wij zijn vaak drukker bezig geweest als gemeente van Jezus, in Nederland zeker, met de dingen van deze wereld dan de dingen van Jezus. Dat heeft geleid hoe wat je kunt lezen in 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. Ik ga het nu niet lezen, maar er staan dus allemaal punten in van afval voor de gemeente. Hebben een schijn van godzaligheid, maar hebben dezelfde verloochend. Wijk af van de zulke. U leest het zelf maar even. Ware vrijheid. Want er wordt dus nou gevierd dus dinsdag dat Nederland dus 81 jaar geleden bevrijd werd. Maar ware vrijheid ligt in Jezus Christus. Ware vrijheid ligt in de grenzen van Gods regels en wetten. En dat houdt je van de zonde weg. Daarbuiten ligt slavernij. Dat juk waar je weer bevat kan worden, wat we lazen in Galaten 5 vers 1, dat maakt je een slaaf van deze wereld. Of, dat is het laatste wat ik lees vandaag, 2 Timotheus 2, ik ga naar 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2, Paulus schrijft die brief aan Timotheus. En dan heeft hij het over opnieuw geborenen, die zijn afgevallen, die zijn hun behoud niet kwijt, maar die zijn hun levensheiliging helemaal aan het verknallen. En dan zegt Paulus een aantal dingen tegen Timotheus, wat Timotheus kan doen om die mensen weer terug te trekken uit die crisis. En dan staat er in vers 26, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke gij gevangenen waren, tot zijn wil. En dat is dus het hele punt. Ben jij opnieuw geboren, maar je bent bezig met de wereld, dan zit je in de strik van de duivel. Dan ben je dus een slaaf van deze wereld. Ben je niet opnieuw geboren, dan ben je inderdaad echt een slaaf van deze wereld. En dan ben je een satanist. En dan leef je dus in een vrij systeem waar je in een paar minuten kan besluiten opnieuw geboren te worden. Maar je hebt die vrijheid gebruikt om die tijd te verknallen aan alles en nog wat, wat niet nuttig was, niet nodig was. De ongeredde wereld is een slaaf van de duivel. En die gaan zo een duivelse grote verdrukking tegemoet. Ik wens jullie een goede 5e mei, dinsdag.